In deze dienst waarin we het avondmaal voortzetten en afsluiten op deze zondag, is de schriftlezing genomen uit 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 en de collecte aan de avondmaalstafel is voor Peruvian Hope. Tot zover de afkondigingen. In de naam van de Vader die zondaren verkiest en van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze dienst van woord en sacrament geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons nu samen zingen uit Psalm 96, het eerste en het vijfde vers. Zingt, zingt een nieuw gezang de Heere en geeft de eer aan het eeuwig opperwezen. Zijn naam wordt nooit genoeg volprezen. Psalm 96, vers 1 en 5. Wij willen eerst bidden om Gods onmisbare zegen over woord en sacrament. Heren, wij mogen ook vanmiddag buigen voor u, in dankbaarheid en verwondering, in gebed en verootmoediging. U bent goed, Heere, dat is in de natuur te zien op deze heerlijk zomerse zondag. En als wij met ogen van het geloof, van het weer genieten en van de natuur, dan zien we daarin de werken van uw hand. En nu mag ook in de middagdienst op deze zondag de zon van gerechtigheid schijnen vanuit uw woord, zodat we met de ogen van ons hart ook zien de woorden van uw mond. Laten we dat mogen geloven en mogen doorleven en doen. En als we onbekeerd zijn, wilt u ons dan bekeren, Heere, tot die levende dienst aan u. Aan de avondmaalstafel mag er ook wat geproefd worden. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Voor al uw volk en kinderen, de kleine en de grote in de genade, Heere, wil ze trekken. Wil afhouden wie er niet aanhoort, maar wil aanbrengen met wie u begonnen bent. En zo ook het sacrament geloven gebruikt, stellen tot een zegen voor het persoonlijk leven, voor het gemeentelijke leven, voor het maatschappelijke leven en vooral voor de eer van uw naam. We bidden voor de collecte van Peruvian Hope. Wat bijzonder dat we ook aan de avondmaalstafel iets mogen geven uit onze overvloed voor hen daar ginds ver weg, Latijns-Amerika, die onder heel andere omstandigheden leven. Heere, laat de gaven die we mogen geven in liefde ook aan mogen komen, zo dat tekenen van barmhartigheid mogen worden opgericht in de naam van Hem, die Heere is over heel de wereld en zich ook wil ontfermen over de mensen daar. Gedenk ons, Heere, in de opening van uw woord, in het bedienen van het sacrament, in het leiden van de eredienst, zegen de organist en de koster, voor hem is het ook een volle dag. Zegen ons alle hier in het kerkgebouw, ook de kinderen en de jongeren, ook die geen avondmaal vieren, en dat ze toch onder de indruk mogen zijn van de maaltijd van de gastheer zelf, waarbij hij met die eenvoudige tekenen van brood en wijn hongerigen mildelijk voedt. Heere, zegen ons met en voor elkaar. Wij leggen deze eredienst onder uw zegenende handen. Hoor ons om Jezus wil in danken en bidden, uit genade alleen. Amen. Wij lezen ook vanmiddag uit 1 Petrus 2 het woord van de Heere. En nu begin ik te lezen bij vers 7, de tekst van vanmorgen, en lees ik door tot aan vers 17, tot en met vers 17. Dus de schriftlezing 1 Petrus 2, vers 7 tot 17, en daarna willen we zingen uit Psalm 62, vers 8. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Dat 's Heeren zijn de sterkte en krachten. Psalm 62, vers 8, na de schriftlezing. 1 Petrus 2, vanaf vers 7. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzamen geldt, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden en een steen des aanstoots en een struikelblok voor hen namelijk, die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe ze ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen, u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel, houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen, op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde, het zij aan de koning als hoogste machthebber, het zij aan de stadhouders als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert, als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God. Houd iedereen in ere, hebt al uw broeders lief, vrees God, eer de koning. Amen. Wij gaan, zoals gezegd, ons avondmaal voortzetten en afsluiten in deze nabetrachtingsdienst. En voordat u genodigd wordt om 's Heren dood te verkondigen, als u daartoe vanmorgen niet in de gelegenheid was, lees ik eerst het korte formulier voor de bediening van het heilige avondmaal in de middagdienst. Geliefden in onze Heere Jezus Christus, hoort hoe onze heiland in de nacht voor zijn sterven het avondmaal heeft ingesteld. Als de uren gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen: ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten, eer ik lijde. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk van God. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij: neemt deze en deelt hem onder uw lieden, want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God zal gekomen zijn. En hij nam brood en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende: dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal zeggende: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Opdat wij nu waarlijk tot zijn gedachtenis dit avondmaal mogen houden, hebben wij tevoren onszelf te beproeven. Daarom onderzoeken zich een ieder van ons of hij van harte berouw heeft over zijn zonden, zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt. Ieder beproeve zich of hij de vaste belofte van God gelooft, dat hem alleen om het offer van Jezus Christus al zijn zonden volkomen vergeven zijn. En onderzoeke zich of hij bereid is met heel zijn leven God te verheerlijken en zijn naaste te dienen. Allen die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en als waardige deelgenoten aan de tafel van zijn Zoon, Jezus Christus, ontvangen. Maar die deze gezindheid niet kennen, verkondigen wij dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben, en vermanen wij zich van dit avondmaal te onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Dit wordt ons, geliefde broeders en zusters in de Here, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen de vrijmoedigheid te ontnemen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mag dan wie zonder enige zonde is. Want het avondmaal verzekert ons dat het volkomen offer van onze Heer Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons zijn hartelijke liefde en trouw, dat Hij voor ons, die de eeuwige dood verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven, en voor ons de levendmakende geest heeft verworven, door die geest die in Hem als het hoofd en in ons als zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met Hem en krijgen wij deel aan al zijn schatten en gaven. De Heilige Geest verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde, zoals de apostel Paulus zegt. Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij allen deel hebben aan het ene brood. Met groot verlangen mogen wij samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dan zal Hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Laten wij ons nu, gemeente, eerst voor God verootmoedigen en Hem met een waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Ik ga u voor in gebed. Barmhartige God en Vader, die uw enige geboren Zoon in deze wereld hebt gezonden, om ons volkomen te verlossen van onze zonden. Wij bidden u, Heere, dat uw Heilige Geest mogen bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan Hem hoe langer hoe meer overgeven, en dat Hij in ons leeft en wij in Hem. Wil onze verslagen harten door dit avondmaal troosten en sterken. Laat ons niet twijfelen of Gij zult om Christus wil eeuwig onze genadige Vader zijn, die ons onze zonden nimmer toerekent en ons in alles verzorgt als uw kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, Heere, dat Hij onze Heiland belijden, onszelf verloochenen, ons kruis getroost op ons nemen en in alle nood met een opgeheven hoofd onze Here uit de hemel verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons tot zich zal nemen in zijn hemels koninkrijk. Verhoor ons, barmhartige God en Vader, door onze Here Jezus Christus. Amen. Wij willen op dit moment ook belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En u spreken mij na in uw hart aldus: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en opgestaan en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Laat ons, broeders en zusters in de Here, onze harten aan de avondmaalstafel opwaarts in de hemel verheffen. waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En laat ons er niet aan twijfelen dat wij door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en zijn bloed gevoed en gesterkt worden, als wij het brood en de wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. Wij willen nu gaan zingen, gemeente, uit Psalm 116, het 7e vers. Wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe Here voor zijn gena vergelden? Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan. Psalm 116, vers 7. Als de tafel daarna in orde is gebracht, wordt u uitgenodigd om 's Heren dood te verkondigen. En ik verzoek u eerst weer de stoelen aan de tafels vol te maken en vervolgens in de banken plaats te nemen. Psalm 116, vers 7. Daar is ook nu nog plaats bij de Here, aan zijn tafel, voor een broeder en een zuster die door genade het leven niet meer in eigen hand kan houden, maar die vlucht als een bedelaar om de genade van de Here naar zijn tafel. Als er niemand meer is, dan is dit de laatste avondmaalstafel van deze zondag. Wij vragen een zegen. Heere, opnieuw zijn wij hier op uw nodiging. Toevlucht genomen tot hem die zegt, ik ben het brood van het leven. Heren, dat we zo met de mond van het geloof mogen eten. En dat we zo met de bedelaarshand mogen drinken. Uit de fontein van levend water. Wilt u zo in ieder van ons bevestigen in het werk dat u gedaan hebt. En zo uzelf verheerlijken. Heren, u komt de eer toe. En het is zo goed om u te kennen en u te dienen. Hoor ons en zegen ons uit genade om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die, drinkt alle daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat Hij komt. U die gelooft, is hij dierbaar. Eigenlijk is dat dierbaar, dat kostbaar, dat geliefd een eigenschap van de Heere. Een karaktertrek van de Heere Jezus. En als we nu één plant met hem worden, dan gaat die eigenschap van de Heere over op zijn volk. Wonder, hè? Wat een wonder is dat. Dat de Heere dat doet. En de tekenen van brood en wijn, die nemen we in. En die worden één met ons bloed. En dat is een symbool voor hoe de Heilige Geest nog veel dieper één wordt met Gods kind. En dan schuift het volbrachte werk van die lieve borg over zo één heen. Dan ben je bedekt, verzoend, zodat de Heere geen overtreding meer ziet in zijn Jacob en geen zonde meer in zijn Israël. Zo sterk is het volbrachte werk van de Heere Jezus. En nu gaat die eigenschap die eigen is aan God, daar worden we zelf niet wat mee, maar die stijgt toch weer op naar de Heere toe. U die gelooft is hij, hoofdletter, laat dat dus toch maar staan, dierbaar. Want nu krijgt God de eer. Nu krijgt God de lof. Nu krijgt God de aanbidding. Want zo is het toch, gemeente. Als het uit God komt en door God gerealiseerd wordt in je eigen leven, dan stijgt het uiteindelijk weer op tot God. En dat is een zegen. Dan kan zo'n avondmaalstafel en een kerkdienst een oase zijn. Alleen, adeldom verplicht. Het is net Prinsjesdag geweest. Adeldom verplicht. Wie van de koning geproefd heeft dat hij goed is, die zal in de wereld leven als een prinsenkind, als een koningskind. Adeldom verplicht. Genade op genade gestapeld, dat komt uiteindelijk weer uit bij de eer van God in ons leven, in woord en daad. Wij willen aan het einde van deze tafel de Heere Gods naam met lofzegging prijzen. God die rijk is in barmhartigheid, heeft door zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren door de misdaden, ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit uzelf, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Hem nu, die machtig is, meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, hem zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten en tot in alle eeuwigheid. Amen. We beëindigen deze tafel met het gebed dat de Heere zijn kerk heeft geleerd. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemelen alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Zingen we tenslotte nog uit Psalm 116, het 8e vers. Nu zal ik voor de weldaden die ik genoot, aan hem naar mijn geloften eer bewijzen. hem onder al zijn gunstgenoten prijzen. Psalm 116, vers 8, ten slotte. Wij willen nu ter inleiding op de prediking zingen uit Psalm 15, de versen 1, 2, 3 en 4. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijkst gunstgenot uw heilig Sion moog bewonen? Psalm 15. Vers 1, 2, 3 en 4 als inleiding op de prediking. Wij willen straks na het amen van de preek instemmen met Psalm 149, het vijfde couplet. Zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. Zo schenkt Gods goedheid hun begeren. Lof, zij de Heer der Heren. Psalm 149, vers 5. En de tekst voor de nabetrachting op het avondmaal is genomen uit 1 Petrus 2. En daarvan de versen 11 en 12 die we samen nog eens gaan lezen. 1 Petrus 2, de versen 11 en 12. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen, u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen, op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Geliefde gemeente, iemand, nog niet eens 65 jaar, wilde graag stoppen met werken in de bouw. Want het tempo lag erg hoog en het werk viel zwaar. Maar vooral voelde hij zich niet meer zo thuis. Vroeger waren er meer christencollega's. Nu is hij eigenlijk de enige nog. En dan zou hij eigenlijk meer moeten getuigen, maar hij voelt zich schuldig dat hij dat eigenlijk niet doet. Dus de enige die nog naar de kerk gaat, de enige die niet vloekt, de enige die nog bidt voor zijn eten in de schaftkeet, begrijpelijk die vermoeidheid. Toch moet je één ding niet over het hoofd zien, gemeente, de levenswandel die in de teksten zo centraal staat. De levenswandel. Heel veel collega's op de bouw, maar ook in andere sectoren van de samenleving, die hebben misschien nog wel een Bijbel thuis, maar ze lezen er nooit meer in. U als enige christen op uw werk bent voor zo iemand een opengeslagen Bijbel. U, jij, als je de Heere lief hebt en dient, bent de enige Bijbel die uw collega's, medestudenten, nog ooit te lezen krijgen. En dat kan de Heere gebruiken om wonderen te doen. Ja, wonderen van bekering. Dat dus de inhoud in de levenswandel van Gods kind, de inhoud van de Bijbel, duidelijk wordt. En dan kun je dan misschien niet meer met woorden evangeliseren tegenwoordig. Hopelijk spreekt de levenswandel van echte avondmaalsgangers des te meer. Het thema voor de prediking vanmiddag is christelijke levenswandel als getuigenis van een levend geloof. Drie dingen. Waartoe die dient, die levenswandel. Ten tweede, waarin die levenswandel bestaat. En ten derde, waaruit die levenswandel opkomt. Ik herhaal. De christelijke levenswandel als een getuigenis van levend geloof. Ten eerste, waartoe die dient. Ten tweede, waarin die bestaat. En ten derde, waaruit die levenswandel opkomt. De kern van de tekst voor vanmiddag, gemeente, vindt u in het begin van vers 12. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed. Ja, die eerste christenen die waren tot geloof gekomen en die leefden te midden van pure heidenen, niet gelovigen. Nou, die kant gaan wij ook weer op. Niet gelovigen, of ik moet erbij zeggen, anders gelovigen. En dan kun je misschien niet meer een goed woord van God kwijt. Maar je levenswandel is belangrijk. Want als ik wil weten wie iemand is, dan moet ik letten op zijn levenswandel, op wat hij doet. Want in de handel en de wandel van een mens komt het verborgen leven openbaar. Het is eigenlijk een visitekaartje. Heidenen komen niet meer onder Gods woord. Maar als u, avondmaalsganger, morgen op uw werk, of op de buurt, of in uw familie, als een levend kind van God mag zijn, dan bent u het levende woord aan hen van de Heere. Die christelijke levenswandel zien ze elke dag. En het is met ongelovigen, het is met heidenen vaak zo, hapert er iets aan die christelijke levenswandel, dan zijn ze er als de kippen bij om te zeggen wat er aan mankeert. Want ze weten precies hoe het hoort, al hebben ze er zelf geen deel aan. En daarom zegt de apostel Petrus in onze tekst tegen christenen die ook een beetje moe van de vervolging en van de verdachtmaking beginnen te worden: houd uw levenswandel onder de heidenen goed. Eigenlijk staat er in het Grieks schoon. En dat schoon, dat is ook van Amram en Jochebed, die zagen dat het kindeke schoon was. Daar was iets van de Heere in. Nou, dat betekent het hier. Mooi, hè? Als u nou een kind van God bent, en als je nou gezegend avondmaal hebt gevierd, gemeente, dan is er iets van de Heere in je. En daar valt natuurlijk de wereld overheen en daar komt de Satan op af en je hebt jezelf er soms in tegen. Maar dan zegt de nabetrachtingstekst: houd nou uw levenswandel onder de heidenen schoon. Het heeft zelfs een accent in de tekst. Laat alsjeblieft de nadigheid achterwege die je in de kerk ook wel eens vindt. En je kunt van mensen altijd slechte dingen vertellen, moet je niet doen. Maar laat nou het getuigenis aantrekkelijk zijn, hoe goed het is God te kennen en te dienen. Want als je nou een levend kind van God geworden bent, gemeente, dan is de liefde van God in je hart uitgestort. En dan heb je vergeving van zonde gekregen door dat kostbare bloed van de Heere Jezus Christus. Dan sta je in een rechte verhouding tegenover God de Vader om Christus wil. En dan word je geleid door de Heilige Geest. En dan is de liefde van de Heere zo in je hart uitgestort dat je God lief hebt boven alles en de naaste als jezelf. En als je dan de kerk uit mag gaan, dan mag je blij zijn dat je in de samenleving zoveel contacten hebt om nou eens heel op een natuurlijke manier te laten blijken die schone dienst van God. En hoe goed een mens het heeft in de dienst van de Heere. En hoe lieflijk het is om de Heere te mogen dienen. Het was nodig dat de apostel deze troostbrief schreef, want er werd heel anders over de christenen van toen gesproken. Als van kwaaddoeners staat er in de tekst. Opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners. Nou, hoe ontstaat roddel? Hoe ontstaat laster? Een lastercampagne. Het ging zo. Nou, ze vieren avondmaal, hè? En daar eten ze het vlees van mensen. Hij heet geloof ik Jezus. Zo ontstond de lastercampagne. En ze doen aan kinderoffers. Want die Jezus die is in de kribbe gekomen en die is aan het kruis geweest. En nu eten ze aan de tafel mensenvlees. Nou, zo kwam een lastercampagne op gang. Alsof ze misdadigers waren. En hoe komt dat nou? Mensen, als je vreemdeling en bijwoner geworden bent op de aarde, als je wil leven naar de wetten die de Heere geeft voor een gezegend leven, en dus niet meer meegaat met de helft plus één, dan hebben de mensen geen argumenten meer en dan gaan ze spotten. Dan gaan ze lasteren, dan gaan ze kletsen over je. En moeten we niet eerlijk zeggen dat we er soms ook zelf nog heel gemakkelijk aan meedoen. En dan zegt de apostel tegen deze mensen die daar toch echt van te lijden hebben: laat het leven van de Heere en met de Heere nu je kracht zijn. Dat is jouw manier van preken. Een eerlijke levenswandel, waarin je dus doorzichtig bent tot op het werk van God drieënig, ontzenuwt praatjes. Laat maar zien dat je staat voor wat je zegt. Laat maar zien dat er bij die Here ruimte is, ook voor een vijand van de genade. En laat maar zien dat je zelf ook als een arme zondaar gezaligd bent door de Here. Laat je christelijke levenswandel dan de aantrekkingskracht zijn voor het koninkrijk van de Here. Nou, ik zeg wel eens, kijk, als een dominee in een ziekenhuis komt, dan doet hij een gebed. Dat wil hij ook graag. Maar ze herkennen je altijd als dominee. En als je gewoon in de samenleving een baan hebt, wat hebt u dan? Veel natuurlijke contacten waardoor deze tekst handen en voeten kan krijgen in het leven van elke dag. Zodat een collega misschien niet op stel en sprong, die nergens aan doet, zegt, ja, die man die gaat zondags naar de kerk. Hè? En ja, ik doe wel alsof ik alles heb wat mijn hartje begeert. Maar als ik mijn leven naast dat van hem leg, wat heb ik dan eigenlijk een leeg leven? Want die man die kent blijdschap en die man heeft uitzicht. En die man heeft perspectief en die man heeft houvast. En mijn leven is zo leeg. En dan zegt Petrus tegen die mensen, dat is natuurlijk niet een gemakkelijke opbeur vertroostertje. Maar dan zegt Petrus tegen die mensen die moeten lijden vanwege hun geloof, laat de goede werken maar zien. Dan moet je natuurlijk niet met de borst vooruit lopen, maar dat wordt je nieuwe natuur. Hè? Laat de goede werken maar zien. En als ze die van u zien, dan zullen ze in plaats van kwaad spreken van u, toch tot de conclusie komen dat je toch een ander leven kent dat zij missen. En dat dat leven een uitzicht heeft ook over dood en graf heen. En dan noemt hij een moeilijk stukje uit de tekst. Op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Er staat in de Statenvertaling op de dag van de bezoeking. Het woord gaat terug op het Oude Testament. De dag van de bezoeking in het Oude Testament. Dat was eigenlijk de dag van de vergelding. Als je dus onbekeerlijk en onbekeerd geleefd had, dat je dan voor eeuwig de afrekening kreeg en van God verwijderd werd. In het Nieuwe Testament is daar ook het aspect bij dat de Heer zo genadig is dat zolang hij nog niet teruggekomen is, er nog de dag van de genadige, van het genadige bezoek is. En dan zit het verband met de goede werken zo. Mensen kun je niet bekeren. Gelukkig hoef je ook geen mensen te bekeren. Maar als je nou bij de Here geweest bent, met broeder en zuster. Als je nou aan de voeten van de Here Jezus gezeten hebt. Als je geproefd hebt hoe goed het is hem te kennen en te dienen. En je gaat de kerk uit, de wereld weer in. Laat dat dan de dag van het genadige bezoek zijn bij de mensen die met jou omgaan en met wie jij omgaat. Nee, je zegt geen woord. Maar in de goede werken, dat is dus de nieuwe natuur uit Christus, komt de hemel zo dicht bij de aarde dat de mensen wel moeten zeggen, zo ken ik het leven niet. Kijk, een christelijke levenswandel, de hemel op aarde, in het leven van hen die bij de Here in en uitgaan, die uit zijn hand gegeten hebben en die gedronken hebben van de fontein van het levende water. Want kijk, als die dag van de bezoeking die komt, hè, die komt ook als oordeelsdag. Maar als wij dus ver van de Here afblijven, dan is dat een oordeelsdag. Dan zullen we straks voor de laatste keer God op bezoek krijgen met een eeuwige veroordeling. En als ik dan geen woord tot behoud tegen mijn naaste heb gezegd, dat is dan ook mij aan te rekenen. De christelijke levenswandel als een levende preek in een heidense wereld. Dan het tweede, waarin die dan bestaat, die christelijke levenswandel. Krijgt u het benauwd, gemeente? Wie leeft er nu zo? Er zijn zoveel fouten en gebreken. Ook na ontvangen genade en ook als je gezegend avondmaal hebt gevierd. Ach, je blijft een zondaar. Ja, Petrus heeft het hier ook niet over engelen hoor. Hij heeft het hier over verloste zondaren, mensen van vlees en bloed, net als wij. Geen supergelovigen die al met één been in de hemel staan. We moeten bij een christelijke levenswandel niet denken aan een soort zondeloosheid. Nee, daar kunnen we allemaal inpakken en wegwezen. Wie kan nou leven zonder zonde? Wie kan nou leven dat God nooit zijn vinger vanuit de heiligheid van zijn wet bij je eigen leven kan leggen? Nee, hier die concrete levenswandel staat tegen de achtergrond van wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft. Petrus heeft dat waarschijnlijk gehoord. Mag ik u eens verschillende dingen noemen? Matteüs 25. Het eten geven aan de hongerigen. Het bezoeken van zieken en van eenzamen en van gevangenen. Kleding geven aan naakten. Ik weet wel, dat doe je misschien niet letterlijk, hoewel dat ook kan. Dorcas, gisteren hier op het plein van de kerk. Woord en daad over heel de wereld. Peruvian Hope, Tier en al die instellingen van barmhartigheid. Zoals Jezus het heeft gezegd, laat dan uw goede werken zien, zodat ze mijn Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Zelfs kon het zo zijn dat levende kinderen van God, als iemand een vreemdeling stierf, dat ze dan de begrafenis voor hun rekening namen onderweg. Bijzonder, hè? Dus heel concreet, Jacobus zegt, het bezoeken van weduwen, dat is het goede werk van het geloof. En nu leven we vandaag in een egoïstische samenleving, gemeente. Ieder wordt erin getraind om zijn rechten volop binnen te halen. Over Gods recht heeft niemand het meer. Je moet voor jezelf opkomen. En natuurlijk mogen er mensenrechten zijn. Maar als mensenrechten losgekoppeld worden van de wet van God, van het recht van God, dan worden we pure egoïsten. En als je dan een echte gelovige bent, dan ben je dus inderdaad bijwoners en vreemdelingen. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen. Want dan ben je van boven geboren. Dat botst. Dat botst, want dan ben je anders. Vandaag die egoïstische geest, hè, van ik moet aan mijn trekken komen. Ikke. Maar wie bij de Heere thuis geweest is, die richt zijn leven in volgens de verbuiging van het Hebreeuwse werkwoord. Kijk, als wij het werkwoord verbuigen, dan zeggen we ik werk, jij werkt, hij werkt. Maar het Hebreeuwse werkwoord doet het net andersom. Hij werkt, jij werkt, ik werk. Kijk, dat is nou geloven. Hij werkt, hij met een hoofdletter. Jij werkt, ik werk. Kijk, dan, dat is de wereld op de kop. Dat is de wereld van boven. Dat is een levenswandel van boven voor het bestaan hier beneden. Dat is niet bewust zo van, nou moet ik nodig goede werken doen om de hemel te verdienen. Nee, verre van dat. Maar dat is nou die liefde in de praktijk. Dat is nu het werk van de Heilige Geest. Dat is nu het stempel, het geheim, het heilgeheim van het kruis. Waar een zondaar aan de voet van terechtgekomen is en zondaar geworden is voor God. Maar ook de kracht van het bloed van de Heer Jezus heeft geproefd. Dat verzoent en vernieuwt. En dat is zo goed en dat gaat zo diep. Dan gaan we in wederliefde vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Prachtige gemeente. Mag er zo wat van onze kerk uitgaan als onze kerk straks uitgaat. Laat uw levenswandel onder de heidenen eerlijk, schoon zijn. Dat er iets van de Heere in doorstraalt. En dan is het zo mooi, hè, dat Petrus niet zegt, mensen, neem afstand van die verdorven mensen die samenleven. Want jullie zijn toch wel de elite, want sinds jullie christenen zijn. Nee, nee. Hij laat die mens die de Heere heeft leren kennen, midden in de samenleving staan. En zo mag het contact vallen. Want een christen kan de mens in de samenleving heel goed begrijpen. Zo was ik van nature ook. Maar zo is God me te sterk geworden. En zo heb ik de Heere gevonden. Bepalend voor die christelijke levenswandel is niet de afstand tot medemensen in de samenleving, maar wel tot het bedorven leven van de helft plus één tegenwoordig. En dat geeft een stuk verantwoordelijkheid. Dat geeft ook een stukje leiding. En Petrus zegt nu, het is nou uw roeping om als voorbeeldige christenen te proberen die laster om te zetten in lof op God. Om lasterlijke praatjes te beantwoorden met liefde tot God en tot de naaste. Om vijandschap te beantwoorden met vergeving. En Petrus is daar zelf in zijn persoonlijke leven helemaal doorheen gegaan. En nu mag hij het schrijven, dus ook niet uit een ivoren toren hoog boven de mensen verheven. Maar zelf getraind in het drukken van de voetstappen van de Heer Jezus, mag hij nu deze diepe brief schrijven. Dat geeft best een stukje lijden. Maar daar kan de liefde tegen. Genade kan tegen een stootje. En waarschuwing blijft op zijn plaats. Houd u ver van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen je ziel. Mensen, wat is die brief actueel? Ook in onze cultuur. Het wordt zo heel gewoon. Allerlei feestjes en de mens moet uit zijn dak kunnen gaan en de mens moet aan zijn trekken kunnen komen. Eens lekker drinken en eten. Je mag toch wel eens een slippertje maken. Ja, iedereen doet het, dus waarom zou ik het niet doen? En hoeveel mensen zeggen niet in hun hart, dat moet toch kunnen? Maar nu zegt Petrus, die zelf ook in die gevarenzone heeft gestaan, houd u ver van die vleeselijke begeerten, want die voeren strijd tegen je ziel. Dus je hebt altijd ook dat stukje waarschuwing, dat stukje vermaning nodig, zoals Petrus dat hier geeft. Want als je Christus hebt leren kennen als middelaar en zaligmaker in je leven, dan trekt je leven een andere kant op. Als de liefde van God in je hart is uitgestort, dan is er blijdschap in je ziel en dan is er iets van de hemel op aarde in je hart. En dan is de heiligheid van God je dierbaar. In het leven van Gods kind. Wees heilig, want ik de Heere, uw God, ben heilig. Dat betekent, ik zeg het opnieuw, gemeente, niet zonderloos, maar aan Gods kant gezet zijn. En aan Gods kant willen staan. Zalig, wie dat mag weten. Aan Gods kant gezet te zijn. Mensen, dat is het initiatief van de Heere alleen. En als die liefde uitgestort is in je hart en bevestigd aan de avondmaalstafel, dan wil je ook graag die plaats innemen aan Gods kant. En dat betekent dus wel dat je ziel het strijdtoneel wordt van twee krachten die tegen elkaar strijden. De krachten van het licht en de krachten van de duisternis. De krachten van de duisternis tegen de krachten van het licht, maar toch overwint eens de genade. Jongeren, heb jij zo wel eens apart gestaan? Al voelde je de zonde trekken, toch zei je, nee, Heere. Moeilijk, hè? Maar weet dan dat je een prediking bent. Misschien was er iemand die wel meeging met de helft plus één in de samenleving, die ook uit onze kerk kwam, ook met een gedoopt voorhoofd. Maar doordat jij alleen bleef staan, vond je best moeilijk. Jij zei, ik kan die kant niet mee op. Kwam er een klop op het hart van die andere jongen, andere meisje. Keer toch terug tot de Heere, Hij wil je leven hebben. Of ouderen, u zegt misschien, ik ben onvolmaakt, ook al heb ik avondmaal gevierd. Maar ik kan niet anders dan de Heere zoeken, als het allerhoogst en even goed. Dat is zalig, mijn broeder en zuster. Maar dat geeft ook een stukje lijden. Omdat die strijd zich afspeelt op het gebied van je ziel. Onthoud u dus van de vleeselijke begeerte die strijd voeren tegen de ziel. De duivel, daar mag je alles van doen. Maar hij pakt je ziel. En iemand die je hoort weigeren omdat je de wegen van de Heere wil gaan, die zegt, nou mens, ik snap niet dat jij weigert. Maak er toch wat van, je leeft toch maar één keer. Maar wie de trekkracht van de Heere door zijn geest voelt, die kan juist door de verzoeking van de duivel daardoor dichter bij de Heere komen. Een christelijke levenswandel. Je kan heel dicht bij een ander gaan staan en je bent toch anders. Je kan soms onder een ander gaan staan. Want je veroordeelt die ander niet, wie ben je zelf? Maar door genade, andere keuzes, andere woorden, ander perspectief, andere toekomst. Een Heere die leven is en leven geeft. Dat zijn de goede werken die in Christus geschapen zijn. En die door de Heilige Geest uitgedeeld worden. Als we gehoorzaam zijn aan zijn instructies, opdat wij daarin zouden wandelen. Wat wonderlijk. Als dat voorbeeld van een leven met de Heere in de praktijk van het leven blijft haken. Wat wonder als mijn keuze voor de Heere, mijn alleenstaan, mijn wandel naar de geboden van de Heere een middel mocht zijn tot iemands bekering. Christelijke levenswandel zegt meer dan 1000 woorden. Ja. Hoe kan dat? Waaruit komt dat nu op? O gemeente, dan staat er zo prachtig mooi aan het begin van de tekst. Ik sloeg dat woord nog over. Geliefden. Mooi, hè? En het is heel opmerkelijk dat Petrus hier in deze teksten in de ik-vorm spreekt. We moeten voorzichtig zijn met conclusies, maar het zou kunnen zijn dat het hem erg aanspreekt, omdat hij ook daaruit gehaald is en ook zo geleid is. En nu toch de taak heeft gekregen als dienstknecht om de kudde te leiden en te weiden. Ik roep u op als geliefden. En er staat een prachtig woord, gemeente. Daar staat agapetoi. En als dat in de Bijbel staat, dat is de liefde van God. Dat is de liefde die van God uitgaat. Dat is de liefde die het verlorene zoekt en die met dat zoeken net zo lang doorgaat totdat de Heere je gevonden heeft. Denk aan die gelijkenis van het verloren schaap. Geliefden. Prachtig, hè? Kijk, daar valt die strijd nou onder. Lijden. Smeltkroes, hoofdstuk 1, vers 6 en 7. Als het ook moet zijn dat je voor een korte tijd moet lijden. Ja, maar daar staat de liefde achter. En daar staat de trouw van God als een regenboog omheen. Nou mensen, dan kan de duivel woeden. Maar hij kan uiteindelijk niet vrij woeden. Want de Heere staat erachter. Geliefden. En dan ben je apart gezet. Dan ben je ingewonnen door de liefde van de Vader. Dan ben je gekocht door het bloed van de Heere Jezus Christus. En dan word je geleid door het tere werk van de Heilige Geest. Dan heb je God op bezoek gehad. In de genadige zin van het woord. En daar mag je uit leven. Heerlijk, als we dat mogen verstaan, gemeente. Als dat mijn nieuwe natuur geworden is. Mijn tweede natuur. En dan moeten die moegestreden christenen nog heel wat meemaken. Zullen ze het volhouden? Ja. Want de apostel schrijft hun een bemoedigende brief. En natuurlijk ook, als je mag staan in de goede strijd van het geloof, er blijft altijd in het vernieuwde hart iets dat de kant van de zonde optrekt. En toch zullen ze het volhouden, al hebben ze vermaning nodig, want de Heere is met hen begonnen. En als de Heere met hen begonnen is, met u, met jou, met mij, dan maakt de Heere het ook af. Het ligt in zijn hart. Het ligt in het welbehagen vast, het plan van de zaligheid dat eronder ligt. Het is in de Heere Jezus geopenbaard. En het wordt door de Heilige Geest bevestigd. Zalig gemeente, als dat nou verklaard is in je hart. Als de Heilige Geest daar nou een stempel van echtheid op gezet heeft, ook in de gelovige viering van het avondmaal, dan ben je een vriend van de Heere geworden. En dan word je een vreemdeling en een bijwoner op aarde. En wij moeten missionaire gemeente zijn, heel belangrijk. Heel belangrijk, maar dan moet het niet zo laagdrempelig zijn dat de wereldgeest de kerk binnensiepelt. Nee, het is denk ik net een andere beweging. Als nou de kerk uitgaat en je bent vol van dat geliefden. Zo'n leeg vat, hè? Volgemaakt met dat werk van Vader, Zoon en Heilige Geest. Dan kan het toch niet anders, gemeente, dat als je in de wereld staat, dat mensen daar iets van merken. Als men een spons, een levend gemaakt hart, als je daar water in giet, hè, nou dan zuigt die spons zich helemaal vol met water. Op laatst is die verzadigd en druipt het water aan alle kanten eruit. Zo is het denk ik ook met die oceaan van Gods barmhartigheid. Ik leeggemaakt ben van mezelf. Maar als ik vol mag worden van de Heere mag zijn, nou, dan gaat de kerk uit en dan gaat er wat van de kerk uit, want dan kan ik van die Heere niet zwijgen. En al zou ik dan nog niet spreken, dan is mijn leven doorzichtig tot op de verzoening in de Heere Jezus Christus. Vriend geworden van God, kind aan huis om Christus wil, vreemdelingen op aarde. Maar ze mijden het contact niet. Ze wijden zich om Christus wil aan hun taak op aarde en aan de mensen die hun pad kruisen. Ze zijn pelgrims op doorreis en daarom slaan ze de pinnen niet al te vast. Het gaat om een volle beurs, het gaat om een luxe toekomst, het gaat om een klinkende naam. Ach, al die dingen waar mensen voor leven en die op zich niet verkeerd hoeven te zijn, als we ze in afhankelijkheid van de Heere ontvangen. Maar als dit eerst is, het eerste woord in de tekst, ook het eerste woord in ons leven, geliefden, dan ziet het er anders uit. Dan zijn we aan het eind gekomen met onszelf, met onze gedachten en met onze ideeën. En dan zijn we doorzichtig geworden tot op het leven met de Heere. Dan is al eigenlijk iets van de hemel in ons hart. Dat straalt af op de aarde. In de wereld. Niet van de wereld. Geliefden, dat bent u. Kinderen van God. Liefde van de Vader. Liefde van de Zoon. Door de Heilige Geest. Toegepast om Jezus wil. En hoe meer ik dat nou geloof. En hoe meer ik dat nou ondervind. Des te nieuwer mijn levenswandel wordt, schoon, eerlijk, dan is er iets, veel van de Heere in. Ja, de Heere zelf. Gemeente, we hebben een avondmaal zondag gehad en we zien er met dankbaarheid op terug. Maar nu komt de testcase. zal nou ook de wereld weten, morgen en overmorgen, dat God goed is en dat God op bezoek komt en dat God goed doet en dat het voor ieder kan die het om hem te doen is. Een christelijke levenswandel zegt meer dan 1000 woorden. Dat is uw en jouw en mijn huiswerk als we vandaag bij de Heere thuis geweest zijn. Amen. Wij willen samen danken en bidden. Heere, dat inderdaad de heerlijkheid van de vromen op het luisterrijkst openbaar zou mogen komen. En die heerlijkheid van de vromen, dat is die dierbaarheid uit de tekst van vanmorgen. Dat is de eigenschap van uzelf. Die zo heerlijk geopenbaard is in de hoeksteen, Jezus Christus. En met hem verbonden is er ook een levenswandel die van boven is. Dat is moeilijk, Heere, op aarde. Dat wordt steeds moeilijker. De discussie in de Tweede Kamer in de algemene beschouwingen van afgelopen week is er een schrijnend voorbeeld van. Waar gaan we met elkaar toch heen? Maar dat we toch trouw mochten zijn als kinderen Gods. Op de plaats waar u stelt, waar u roept. Midden in het leven van elke dag als wij werk mogen hebben in de samenleving. Of als jongeren daar nog voor staan en er ook zin in hebben om de toekomst in te gaan. Dat is op zich ook fijn. Of als ouderen die niet meer maatschappelijk betrokken hoeven te zijn. En toch meeleven met kerk en wereld. Ieder op zijn of haar plaats. Vreemdelingen en bijwoners. Dan wint de wereld het niet. Maar dan overwint uw genade. Dan overwint het geloof de wereld. Zoals een oude knecht van u getuigt in de schrift. Heere, dat we door dat geloof mochten leven, dat we in dat geloof bevestigd zijn en dat we uit dat geloof zouden leven, ieder op zijn haar plaats naar de gaven ons geschonken. Als wij nog u niet kennen, Heere, in een levende band, laat het toch niet zo zijn dat dat duurt tot de dag van de bezoeking, dat u op bezoek komt. En we eeuwig zouden moeten omkomen. Dat zal dan terecht zijn. Omdat wij op deze zaligheid geen acht hebben geslagen. Bekeer ons, Heere, voordat het voor altijd te laat is. En als wij u mogen kennen, wil dan verder leiden en u dienen. De levenswandel als een dagelijkse preek voor mensen die de Bijbel als een gesloten boek hebben afgekeurd. Geef ook kennis in de schrift, Heere. Kennis van de omgang met u. Geef ook groei in de kennis van u, de Heere, om dat grote kapitaal van de genade ook in de klinkende munt van het alledaagse leven om te kunnen zetten en te zeggen hoe de Heere leidt en hoe goed God is. Wij hebben deze week weer een bruidspaar in ons midden. Ruud Westdijk en Gerita Achterstraat gaan deze week trouwen. Fijn dat het zover is, Heere. Wilt u met het paar zijn, het bruidspaar, en hun een heel fijne dag geven? We bidden ook voor de wederzijdse ouders en gezinnen. Wat is het ook een zegen dat deze jonge mensen uw zegen willen vragen op hun trouwdag. Geef die ook aan Ruud en Gerita, zodat ze samen als man en vrouw achter u de Heere aan mogen gaan. Ook al komen ze ergens anders te wonen, Heere, u bent de God van heel Nederland en van heel de wereld. Ook daar kunt u en wilt u zegenen. We bidden voor de jeugd, we bidden voor de kinderen, voor het schoolwerk. En we bidden voor alle die mogen werken, ook in deze crisistijd, als we misschien niet zeker meer zijn van een baan of onze baan, dat we al die ingrijpende dingen ook met u, de Heere, zouden mogen overleggen. We bidden voor de collectes die we zometeen gaan houden, ook voor de diaconie. Een zegen dat ook de diakenen zo'n fijne ondersteuning geven op een avond als zondag. Zodat alles in eerbied en rust en met beleid en lijn mag gaan. Het gaat toch om uw dienst, Heere, en dat moet een eredienst zijn. Vergeef ons onze zonden, ook onder de heiligste verrichtingen. Maar zegen het goede tot opbouw van uw volk en kinderen. En tot een getuigenis in een levenswandel die spreekt van een ander leven, die u vereert en uw toekomst verwacht. Hoor ons in danken en bidden, alleen om Christus wil. Amen. De eerste rondgang is voor de diaconie en de tweede rondgang is voor de kerk. En bij de uitgang wordt uw gave gevraagd voor het bouwfonds. Geef met liefde uw gaven. Wij zingen ten slotte nog bekende beden en belijdenis. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend toch uw troost ons neer. Drie ene God, u zij alle eer. Avondzang, vers 7.